bent machtige God. U bent waymaker. U baant weg waar geen weg is. U baant weg waar wij geen pad zien. En u bent trouw aan uw belofte. U doet altijd wat u zegt te zullen doen. En daar kunnen we op staan. Dat is geen drijfzand, dat is rots. En dank u wel dat we ook samen uw woord mogen open doen vanmiddag. En ons gebed is, Heer, doorwaai het ook met uw geest. Heer, maak onze ogen ook gewoon open voor wat u tot ons te zeggen hebt. Maak onze harten er ook voor open. En ook als we nadenken over hoe wij staan persoonlijk en als kerk in onze samenleving. Als we nadenken over de vraag wat het eigenlijk betekent dat u zegt bevrijder te zijn, ook vandaag nog. Heer, help ons dan om daar dieper in te gaan. En Heilige Geest, leg het maar in ons hart. En u bent een persoonlijk sprekende God. En dan bidden wij dat u ons allemaal, zoals we hier zitten, daarin aanraakt en zegent. In Jezus' naam. Amen. Amen. Goedemiddag allemaal. Als je de Bijbel bij je hebt, dan mag je hem wel opslaan. Bij Exodus 1 en 2... We gaan verder in de serie God is bevrijder. En ik wil heel graag met jullie vanmiddag een stukje lezen over de geboorte van Mozes. Mozes, die grote godsman, die 80 jaar later door God zou worden gebruikt om het volk Israël uit te leiden. En vanmiddag wil ik met je nadenken over de vraag, ja, maar wat betekent dat eigenlijk? God is bevrijder. Als wij dat betrekken op de wereld waarin we leven, als we dat betrekken op de samenleving waarin we staan, en als we dat betrekken ook op onze plek daarin, persoonlijk en als kerk, hoe wij onze plek daarin mogen, maar misschien ook wel hoe we onze plek daarin moeten innemen. En vanuit dit Bijbelgedeelte vanmiddag dan zul je gaan merken, we gaan ons heel veel dingen afvragen vanmiddag. We zullen niet zozeer gaan strooien met allerlei antwoorden. Maar ik geloof dat aan het begin van deze serie ook Jezus ons wil aanzetten vanuit zijn woord ook tot een stukje reflectie, tot een stukje bezinning. Hey, hoe zien we dat nou eigenlijk? God als bevrijder in onze samenleving, in onze plek daarin. We gaan ons dingen afvragen. Ik wil met je lezen Exodus 1 en dan vers 6 en 7. De verbinding ook met Genesis en dan verder in Exodus 2 vers 1. En in Exodus 1 daar staat: Jozef en zijn broers en al hun generatiegenoten stierven, maar hun nakomelingen kregen veel kinderen en zo breidden de Israëlieten zich steeds meer uit. Ze werden zo talrijk dat ze het hele land bevolkten. Dus daar waar ze aanvankelijk nog in een deelgebied, in een provincie leefden, in Goshen, inmiddels verspreid over het hele land Egypte. En farao is er helemaal niet blij mee. Hij probeert het volk te vernietigen. En dan lezen wij wat er dan gebeurt in die storm, in die turbulentie, in de repressie van die farao. En dan hoofdstuk 2 vers 1. Twee gewone mensen. Een man uit de stam Levi, die trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. En zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind. En ze hield het verborgen 3 maanden lang. En toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. De zuster van het kind ging een eind verderop staan om te zien wat er met hem zou gebeuren. Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde en vol medelijden zei ze: dat moet een Hebreeuws kind zijn. En toen kwam de zuster van het kind haar vragen: zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden? Ja, doe dat maar, antwoordde de dochter van de farao, waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. En de dochter van de farao zei tegen de vrouw, neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen. De vrouw nam het kind mee en voedde het op. En toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. En deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, want zei ze, ik heb hem uit het water gehaald. Het is een ontroerende geschiedenis waarin we zien hoe God een begin maakt met de bevrijding van zijn volk door de geboorte van een klein en kwetsbaar kind. Want God is bevrijder. En dat is hij ook vandaag nog. En ik heb me afgevraagd, wat betekent dat nou eigenlijk? God is bevrijder met betrekking tot de wereld waarin we leven en de samenleving waarin we staan. Zou het zo kunnen zijn dat ook onze samenleving een uittocht nodig heeft? Zou het misschien zo kunnen zijn dat ook wij een uittocht nodig hebben? Een bevrijding uit onze samenleving. En ik weet niet wat jij ziet als je kijkt naar onze maatschappij. Als je om je heen kijkt in onze samenleving, in onze tijd en cultuur. Maar zie je dan misschien ook Egyptische trekjes? En ik heb mezelf dat ook afgevraagd deze week. Hey, wat zie ik eigenlijk als ik kijk naar onze samenleving? En als ik om me heen kijk, dan zie ik allereerst een welvaartseconomie. Dat wij een samenleving zijn die zijn uiterste best doet dat iedereen het goed heeft. En tegelijkertijd, en niet iedereen heeft het goed. En als ik om me heen kijk naar onze samenleving, dan zie ik een verzorgingsstaat. Een sociaal systeem wat erop gericht is om zijn burgers van welzijn te verzekeren. Gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid, sociale zekerheid. En tegelijk, ik zie ook dat er zoveel mensen zijn die tussen de gaten en de kieren van onze verzorgingsstaat vallen. Als ik kijk naar onze samenleving, dan lees ik en dan zie ik dat er gesproken wordt over onze maatschappij als een vermoeide maatschappij. De eisen van onze prestatiemaatschappij, die maken dat wij continu gedwongen worden om het beste uit onszelf naar boven te halen. Als ik om me heen kijk naar onze samenleving, dan zien we allerlei technologische ontwikkelingen, zoals internet en de smartphone en al die dingen meer. Waardoor we allemaal bezig zijn om een 24-uurs economie in stand te houden. En ook wij continu aanstaan. Dan zie ik een informatieoverload met mentale uitputting als gevolg. Als ik kijk naar onze samenleving, dan zie ik en dan lees ik, 1 op de 7 werknemers in Nederland kampt met burn-out klachten. Dat zijn 1 miljoen Nederlanders. En op steeds jongere leeftijd krijgen we te maken met stress, met uitputting en veelal met depressies tot gevolg. Met vermoeidheid als een van de belangrijkste symptomen. En wereldwijd hebben meer dan 300 miljoen mensen ermee te maken. En dan hebben we het nog niet eens over de klimaatproblematiek. Ook de afgelopen maanden weer dat er dan boeren zijn en bouwers en boze burgers en allerlei groepen in de samenleving die komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Er treedt polarisatie op. We weten niet wat we aan moeten met de stikstofcrisis en PFAS-deeltjes die zo'n beetje overal in zitten. Als ik om me heen kijk naar onze samenleving, dan zie je de toenemende digitalisering. Het punt van onze privacy. Het gaat over data en data en data. En data, ja, dat is het nieuwe water waarin we met z'n allen aan het zwemmen zijn. Maar niemand weet eigenlijk precies waar dat heen gaat. Wat er met onze persoonlijke gegevens gebeurt. Maar ook niet wat het betekent voor onze samenleving als collectief. Gaan ook onze verkiezingen beïnvloed worden? Gaat het uiteindelijk ook onze democratie ontwrichten? Wat betekent het nou eigenlijk als we zeggen God is bevrijder met betrekking tot onze samenleving? Heeft onze samenleving niet een uittocht nodig? Hebben wij misschien een uittocht nodig een bevrijding uit onze samenleving. En in Exodus 1, dan maken we kennis met de Egyptische samenleving. En die Egyptische samenleving die was sterk religieus. De mensen probeerden voortdurend hun goden gunstig te stemmen. Met de zonnegod Re als een van de bekendste. Maar ook Farao zelf werd aanbeden als god. De Egyptische samenleving, dat was een samenleving gericht op toenemende welvaart en welzijn. Met een ronkende economie. Er werden continu steden gebouwd. Het moest groter, het moest mooier, het moest beter. Maar dat gebeurde wel over de rug van de kwetsbaren. Er was ook zoveel ongelijkheid en onrecht in die Egyptische samenleving. De economie en de welvaart, het ging over de rug van de slaaf en in de meest wrede vorm ook over de rug van de Israëlieten. In Exodus 1 maken we ook kennis met een nieuwe farao, die Jozef niet gekend had, staat er. Ja, het was inderdaad 400 jaar geleden dat Jozef aan de macht was, maar zijn naam stond echt wel in de Egyptische archieven. En als er dan staat dat deze farao Jozef niet gekend had, dan kun je het gerust interpreteren als die Jozef die liet hem koud. Had hij geen interesse in. Wat die man allemaal had gedaan voor zijn land. Dat beloofde niet veel goed. Er zou een storm komen. En dat was ook zo. Want die eerste regeringsdaad van die nieuwe farao. Dat was om het probleem van het alsmaar toenemende aantal Hebreërs aan te pakken. En we lazen het net in Exodus 1. De nakomelingen van Jozef. Ja, ze breiden zich sterk uit. Steeds meer en meer. Ze worden talrijk en ze bevolken het hele land. Klopt. Aan het slot van Genesis waren ze met 70. Aan het begin van het boek Exodus zijn ze met 600.000 mannen. Vrouwen en kinderen erbij misschien wel 2 miljoen. En ze woonden overal. En farao maakt zich zorgen. Ja, maar wacht eens even. Als we in oorlog komen, sluiten al die mannen zich dan niet aan bij de vijand. Dan zullen ze ons vernietigen of ze zullen ontsnappen. Hij kon niet met ze en hij kon niet zonder ze. En hij bedenkt een meedogenloos plan. Een meerfaseplan. En fase 1 was, we gaan onderdrukken. We gaan zware arbeid op het volk Israël leggen. En ze moesten steden bouwen. Maar was het gevolg? Ze namen steeds meer in aantal toe. Oké, ik moet iets anders bedenken om het aantal Israëlieten te verminderen. We gaan niet alleen zware arbeid leggen, maar we gaan ze ook afbeulen. We gaan het gewicht van de mishandeling verzwaren. Maar hun aantal nam alleen maar toe. Fase 3 in zijn plan. We gaan de vroedvrouwen opdracht geven om de jongetjes die geboren worden uit de Hebreërs te doden. Maar de vroedvrouwen die eerden God en ze negeerden het bevel van de farao. God zegende dat. En wat gebeurde er? Opnieuw staat er. Het volk breidde zich uit en het werd nog talrijker. En farao dacht, dit moet niet gekker worden. En hij kwam met fase 4. En niet alleen de vroedvrouwen krijgen opdracht, maar het hele volk. Moet je je voorstellen, alle Egyptenaren kregen opdracht om Hebreeuwse jongetjes in de Nijl te werpen. Dat is zo wreed. Dat is genocide. Dat is het lelijke gezicht van antisemitisme op super directe wijze. Maar ondertussen, het werkt averechts. Want het volk blijft maar groeien. Dwars tegen de verdrukking in. Het wordt al meer en meer. Hoe kan het toch? Nou, hoe dat kan is wat er werkelijk aan de hand is. De farao die strijdt niet zozeer tegen de omvang en de groei van het volk. De farao die is aan het strijden tegen de vervulling van Gods belofte met zijn volk. En als je strijdt tegen de vervulling van Gods belofte, dan gaat het verliezen. Dan ga je niet winnen. Want achter die enorme toename van het volk in Exodus 1 gaan de beloften van Genesis schuil. De beloften van God aan Abraham. Dat God aan Abraham had gezegd, Abraham, ik zal je tot een groot volk maken. Kijk eens naar de sterren, zoveel. Kijk eens naar de zandkorrels, zoveel. En dat is wat God aan het doen was. God was zijn volk aan het zegenen. God was bezig met de vervulling van zijn belofte met het volk. En farao die heeft echt geen idee wie die voor zich heeft. Hij heeft geen idee met wie die te maken heeft. Hij heeft geen flauw benul van wie God is als bevrijder. Maar God als bevrijder, dat is een God die belofte doet en belofte waarmaakt. Dat is een God die zich door niemand laat tegenhouden. Een niet te stoppen God die altijd aan het werk is om zijn belofte gestand te doen en te vervullen. En ik geloof als wij God beter willen leren kennen als bevrijder. Hoe bevrijdt God? Dat we in het oog moeten houden. Ja, weet je hoe God bevrijdt? Via de weg van de vervulling van zijn belofte. Dat we God leren kennen als de niet te stoppen God. Die zich door niets en niemand laat tegenhouden om zijn werk te doen. Kijk alleen maar naar de belofte van de komst van Jezus. Die gekomen is en komen zal. Aan deze God die Jezus gaf, die laat zich niet stoppen. En weet je, deze week toen besefte ik mij dat als wij het hebben over Gods belofte, dat wij in de kerk, zoals we hier zitten, jij en ik, heel vaak de neiging hebben om die belofte van God op onszelf persoonlijk toe te passen. Bijvoorbeeld de belofte van Gods vergeving. Als we komen met onze opstand, als we komen met ons koude hart of met onze zonden of donkerste geheimen en we belijden, en dan ontvangen we daarin de belofte van vergeving. Of ik denk aan de belofte van verzoening. Dat we die toepassen op ons persoonlijk. Hey, ik ben welkom in de troonzaal aan het hart van Vader. Of de belofte van zijn nabijheid als Jezus zegt, zie ik ben met jullie. Oh, we omarmen het voor ons persoonlijk. Of de belofte van Gods vrede. Wees in geen ding bezorgd. Maar vraag God wat je nodig hebt en dank hem altijd. En dan zal de vrede van God je hart vervullen. En is er dan wat mis mee? Mag dat niet de belofte van God persoonlijk toepassen? Jazeker. En tegelijkertijd, we hebben soms zomaar de neiging om het daarbij te houden. En is onze blik dan niet te smal? Is ons perspectief dan niet te klein? Is er niet meer? Als we blijven bij de persoonlijke toepassing van Gods belofte, vergeten we dan niet om onszelf af te vragen, ja, maar wacht eens even. Hoe is deze God als bevrijder? Deze God die zijn belofte gedaan heeft en zijn belofte gestand houdt en uitwerkt. Hoe is hij dan eigenlijk aan het werk in de wereld waarin we leven? Niet alleen in jou en mijn leven, niet alleen in de kerk, maar in de wereld. Ja, maar wacht eens even. Hoe is deze God eigenlijk bezig met de vervulling van zijn koninklijke belofte in de samenleving waarin we staan? En als we daar naartoe gaan, dan komen er weer allerlei andere vragen. Ja, maar wacht eens even. Hoe denkt onze God, bevrijder, eigenlijk over onze wereldsamenleving? Hoe kijkt hij eigenlijk naar onze welvaartseconomie? Hoe kijkt God eigenlijk naar onze verzorgingsstaat? Wat vindt God eigenlijk van onze prestatiemaatschappij? Hoe kijkt God eigenlijk naar onze vermoeide maatschappij met al die burn-out, depressie, vermoeidheid? Het beste uit jezelf halen maatschappij. Hoe kijkt God eigenlijk naar al die tendensen en mechanismen die helemaal niet maken dat we mooiere mensen worden? Sterker nog, die zo vaak afbreuk doen aan ons mens zijn. En als we daar blijven en daarop reflecteren, dan komen we ook bij de vraag, ja maar wacht eens even, hoe kijkt God eigenlijk naar ons? Als kerk, wij die geplant zijn in die samenleving. De kerk, wij die de roeping hebben gekregen, hey, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. Wat betekent dat voor ons, hoe wij ons verhouden tot die samenleving waarin we staan? Ja, God is bevrijder, hij heeft beloftes. Maar die zijn niet alleen voor ons persoonlijk. Die zijn voor de wereld, voor de samenleving. Als hij zijn koninkrijk daarin zichtbaar wil maken. En als we zeggen, hey, we staan met beide benen in onze samenleving. En we willen eerst het koninkrijk zoeken. Eerst zijn gerechtigheid zoeken. Dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat het een heel tegendraads leven gaat opleveren. Dat wij heel tegendraads gaan bewegen tegen tendensen in de samenleving. Dat we heel tegendraads gaan bewegen in die prestatiemaatschappij. En wat ik zo magnifiek vind aan Exodus 2, dat is precies wat er gebeurt. Want te midden van die storm in Exodus 1, dan zijn daar hier aan het begin van Exodus 2 twee hele gewone mensen. Een man en een vrouw. Amram en Jochebed. En zij besluiten om niet te buigen voor Farao, maar te bouwen op Gods belofte. En zij gaan tegendraads varen tegen de tendensen in de Egyptische samenleving. Zij komen in opstand. En de manier waarop ze in opstand komen, ergens is het zo eenvoudig, maar het is zo moedig. En we lezen dat in vers 1. Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het staat er zo klein, maar het is zo groot. Twee gewone mensen, tegendraads, in opstand tegen het onrecht van de Egyptische samenleving. En hoe dan? Door samen te beslissen, ja, wij willen nog een kindje. Er waren al twee kids, Miriam en Aaron. Het was een prachtig gezinnetje. Maar toen kwam daar dat wrede bevel van de farao. Elk jongetje wat nu nog geboren wordt, Egyptisch volk, gooi het maar in de Nijl. En plotseling werden Amram en Jochebed geconfronteerd met een dilemma. Ja, maar wacht eens even. Wat betekent dit? Moeten we dat eigenlijk nog wel willen? Moeten we nog wel een zwangerschap willen? Moeten we onder deze omstandigheden nog wel een kindje verlangen? Moeten we niet zeggen, Heer, dank u wel voor Aaron. Dank u wel voor Miriam, dank u wel voor twee mooie kinderen. Dank u wel voor het gezinnetje dat we zijn, maar onder deze omstandigheden, Heer, nee. We kunnen daar niet meer aan beginnen. Het was zo logisch geweest. En toch besluiten deze twee gewone mensen om te zeggen, ja, wij willen nog een kindje. Wij kiezen nog voor een zwangerschap als God dat geeft. En hoe konden ze dat doen? Wat bewoog hen toch? En de Bijbel die geeft het antwoord honderden jaren later, Hebreeën 11, de galerij van geloofshelden. Waar staat dat Amram en Jochebed dat konden door geloof. Met andere woorden, Amram en Jochebed, die konden dat omdat ze God kenden als bevrijder. Omdat ze Gods belofte kenden. Gods belofte aan Abraham. Abraham, kom uit je tent. Kijk naar de hemel. Tel de sterren, zoveel nakomelingen. Abraham, denk eens aan die zandkorrels op het strand aan de zee, zoveel. Amram en Jochebed, ze kenden de belofte van God aan Jozef. Toen hij op zijn sterfbed zei, neem mijn beenderen mee, want er komt een dag dat God jullie zal uitleiden en zal brengen naar beloofd land. Neem mij mee. En ze besloten om niet te luisteren naar de Egyptische samenleving. Ze besloten om niet te buigen voor Farao, maar ze besloten om te bouwen op Gods belofte. Oh, ze kenden God als bevrijder. En ze bewogen mee met wat hij aan het doen was. En ze zeiden ja. En die hele eenvoudige keuze om te zeggen, ja, wij verlangen nog een kindje. Het was een daad van liefde. Een daad van geloof. En ook een daad van verzet. En ik heb me afgevraagd. Hey, wat betekent dat eigenlijk als wij zouden opstaan in onze samenleving. En tegendraad zouden gaan koersen. Als burgers van het koninkrijk. Wat betekent dat eigenlijk? Als wij ons niet laten meevoeren met de wind van de prestatiemaatschappij. Waar zij ons heen duwt en beweegt. Maar als we zeggen van nee, we gaan er tegenin roeien. We gaan op hele concrete punten gewoon niet mee. Ik zal je vertellen, ik heb ook niet alle antwoorden. Maar ik vind het wel heel interessante vragen. Hoe het er allemaal uit zou zien. Tja, daar kunnen we misschien nog lang over hebben. Maar alleen al die gedachte om te zeggen, we staan op in onze samenleving. En we gaan tegendraads bewegen als burgers van het koninkrijk in onze samenleving. En concreet zouden voorbeelden kunnen zijn. Hoe kun je nou tegendraads bewegen in een prestatiemaatschappij? Nou, we zouden productiviteit als maatstaf voor eigenwaarde kunnen loslaten. Perfectionisme loslaten. Uitputting als statussymbool loslaten. Hoe is het met je? Ja, druk. Oh, mooi, een druk. Je bent vast heel belangrijk. Onze neiging om onszelf met anderen te vergelijken. Wat zo wordt opgedrongen, gewoon loslaten. Stress als leefstijl. Een epidemie en ziekte van onze tijd. Loslaten. Dat we op allerlei concrete punten zeggen, we varen niet meer mee. Nee, we komen in opstand. Want we zijn burgers van het koninkrijk. En ik vind het een interessante gedachte. Weet je waarom? We zitten in dit seizoen onder het thema buitensporig. Als gemeente na te denken, ja, maar wat betekent dat nou? Hoe kunnen wij nou als gemeente onze samenleving dienen? En ik denk dat het goed is om onszelf af te vragen van, hey, zijn wij als gemeente een rustpunt in een jachtige samenleving die gaat voor produceren en presteren? Waar je waarde wordt afgemeten aan je output en wat je levert. En waar je min of meer als batterij wordt beschouwd. Als je moe bent, dan moet je opladen, want dan kun je weer produceren. Zijn we als gemeente een plek waar je elkaar op zo'n manier ontmoet dat je op adem kunt komen? En als we eerlijk zijn, dan is de gemeente soms ook wel een plek waar je moe kunt worden van alle dienen. Je hebt een gezin, je hebt werk, je hebt een baan en de gemeente een bediening en je schouders eronder. Het is goed om eens kritisch naar onszelf te kijken, ook daarin. Hé, maar die roeping. Zijn we daarin in tegendraads of bewegen we ook mee met die prestatiemaatschappij? Zijn wij werkelijk een plek als gemeente waar je perfectionisme moeiteloos kunt loslaten? Productiviteit als maatstaf voor eigenwaarde. Uitputting als statussymbool. Stress als leefstijl. Van, joh, het valt hier gewoon van je af. 1 miljoen mensen met burn-out klachten. Wij kennen het zelf ook. Het dolgedraaide 24 uur economie. Altijd maar aanstaan. Zijn we daarin anders? En weet je, ik weet, het is een spanningsveld. Want we hebben besloten, 11 kerstdiensten. Koek, koek. Weet je wel hoeveel werk dat is? En Els, je hebt het super gedaan, maar er zijn mensen nodig. Jij bent nodig. Ik ben nodig. Er zijn nog veel te weinig aanmeldingen. / help mee. Koek, koek. 11 kerstdiensten. Weet je, en toch, we hebben de overtuiging. Want weet je, kerst is een moment in het jaar dat heel veel mensen in de kerk komen die je de rest van het jaar niet kunt vinden. En we geloven dat Jezus mensen wil aanraken, in de kraag wil vatten, wil aanraken met zijn liefde, wil trekken met zijn genade tot het vaderhart. En dat dit een super kans is om als gemeente stad op een berg te zijn. Ja, nee, inderdaad, aan de goede intenties ligt het niet. Maar het zijn nog steeds 11 kerstdiensten. En ik merk, daar zit een spanningsveld. En tegelijkertijd is het ook niet de houding en het hart eronder, hoe wij daarin staan. We willen geen professionele, productgerichte prestatiekerk zijn in de prestatiemaatschappij. Wij willen een profetische gemeente zijn in een prestatiemaatschappij. We willen dat dit een plek is waar de stem van de Vader helder kan klinken en Jezus kan spreken tot het hart van mensen door de kracht van zijn geest. We willen geen productie draaien, we willen vrucht dragen. We willen geen doelen bereiken. We willen mensen bereiken. Kwaliteit is belangrijk. Ja, het heeft zijn waarde. Maar het proces is nog veel belangrijker. Het is zo belangrijk dat we als gemeente niet zeggen van, hey, we zoeken geschikte mensen om deze plekken in te vullen. Nee. We zetten samen de schouders eronder. En onderweg maakt God ons wel geschikt. Het onderweg zijn. De relatie. De verbinding is zoveel belangrijker dan het resultaat en de output en dat wat we bereiken. We willen geen prestatiekerk zijn, maar een profetische kerk. Niet dat we continu van opgave naar opgave naar opgave leven, maar dat het een oase is met ademruimte. En ja, er is soms een spanningsveld. Maar wat zou het betekenen? Wat betekent het? Als wij net als Amram en Jochebed met beide benen in die Egyptische samenleving zeggen, ja maar ho, we staan op tegen deze tendensen en mechanismen die afbreuk doen ten diepste aan mens zijn en zoals God het bedoeld heeft. Nee, wij willen meebewegen met hoe God beweegt om zijn koninkrijk zichtbaar en tastbaar en werkelijkheid te maken onder ons. En we gaan tegendraads koersen. En één ding weet ik wel. Ik heb geen stappenplan. Ik heb geen formule. Niet een zak antwoorden die we over onszelf kunnen uitstrooien. Maar ik weet wel, als wij deze route kiezen, dat er zegen op rust. Dat vind ik zo magnifiek aan hoe God Amram en Jochebed eert in hun tegendraadse keuze. Hoe hij hen eert in hun opstand tegen de onrechtvaardige farao. Want hij zegent hem met moed en vindingrijkheid. Want Jochebed, het kindje wordt geboren, maakt een biezen mandje, legt het kleine jochie erin. Legt het mandje in het riet op de plek waar de dochter van farao regelmatig gaat baden. Dat is slim. En zijn grote zus Mirjam die staat op de uitkijk. En ja, de dochter van farao die vindt het mandje. En op het moment, dat is een mooi detail van de Bijbel. Op het moment dat ze de deksel van het mandje open doet. En er staat er in haar Herziene Statenvertaling. Het zit dicht bij de grondtekst. En zie, het kindje huilde. Dat is een mooi detail. Op het moment dat de dochter van de farao het mandje opendoet en zie. En altijd als je in de Bijbel en zie ziet staan, dan betekent dat opletten nu. Dan staat de vinger erbij, dan staat er een streep onder. Wat hier gebeurt is niet toevallig, hier heeft God de hand in. Dat is toch mooi, hè? En zie, het jongetje huilde. Oftewel, God trok even de speen eruit, gaf Mozes een tikje, bam, begin met huilen, jongen. En zie, en door die tranen van dat kleine krijsende ventje, komt er medelijden in het hart van de dochter van de farao. Dat vind ik toch zo mooi. Dus de eerste volgende keer als je babytje ligt te krijsen in de wieg. Misschien heeft God de spenen wel uitgetrokken. Dus je weet het maar nooit. Het is heel Bijbels. Maar het zijn door die tranen van het kleine ventje dat de dochter van de farao zegt, ik wil dat jongetje sparen. En door bijzondere leiding van de Heer mag Jochebed haar eigen zoon nog 5 jaar opvoeden. Voeden, grootbrengen, vertellen over de machtige belofte van God aan Abraham, aan Jozef. Een diepte investering doen waar Mozes op latere leeftijd op terugviel. Toen hij de keuze maakte om de smaad van gisteren hoger te achten dan de schatten van Egypte. Bijzonder hoe God aan het werk is. Hoe God de bevrijding van zijn volk begint. Met een heel klein en kwetsbaar kind. Want Mozes komt daar op 5-jarige leeftijd aan het hof. Moet je voorstellen, dat hartverscheurende moment. Misschien wel een vaderwond. Gescheiden van je ouders en opeens in het Egyptische hof. Maar, en toch, God gebruikt de huidige onderdrukker om de toekomstige bevrijder op te voeden. God is een God van bevrijding. Hij doet wat hij zegt. Hij brengt bevrijding via de weg van de vervulling van zijn belofte. En zoals hij een begin maakte met de bevrijding van Israël in de komst en de geboorte van een klein kindje, staan we in deze tijd, vandaag tweede Adventszondag, stil, onderweg naar kerst, met de geboorte van het andere kind. En zoals Mozes geboren werd na 400 jaar stilte tussen Genesis en Exodus, zo werd er een kindje geboren na 400 jaar stilte tussen Maleachi en Matthäus. En zoals Mozes bedreigd werd door farao, met het kleine kindje in de kribbe bedreigd door Herodes. Maar God was bezig met de vervulling van zijn belofte. En God gaf een klein, kwetsbaar kind. En zijn naam was Jezus. Om de maatschappij en de samenleving beslissend te beïnvloeden met zijn koninkrijk. En te bevrijden van binnenuit. En God is bevrijder. Ook vandaag nog. En hij geeft ons een klein kindje. Hij geeft ons Jezus. En met dat hij ons Jezus geeft in ons hart, geeft hij ons alles wat we nodig hebben om onze samenleving te dienen op koninklijke wijze. Met dat hij het kindje Jezus geeft en wij het ontvangen mogen in ons hart, geeft hij ons alles wat we nodig hebben om tegendraads te zijn. Om te vertrouwen op de belofte van God als bevrijder. En te zeggen, wij zullen in opstand komen. We zullen tegendraads leven om onze samenleving te zegenen. En ook elkaar. En zo God zichtbaar te maken in een maatschappij die het zo nodig heeft. En daar zie ik naar uit om vanuit dit moment in het vervolg van de serie van Mozes steeds meer zicht te krijgen wat God daarin voor ons heeft. In Jezus' naam. Amen. Zullen we gaan staan? Dan gaan we bidden. En ik wil in het gebed ook een moment nemen om te bidden voor een aanraking van Jezus daar waar jij het misschien nodig hebt. Er werd ook echt bij bepaald van, hey, onze prestatiemaatschappij. We staan met beide benen middenin. 1 miljoen mensen die kampen met burn-out klachten. Dat is ook hier. En misschien zit jij hier met heel veel vermoeidheid. Misschien zit jij hier wel met een leegte. Misschien zit jij wel met een matheid. Want je moet continu maar weer het beste uit jezelf halen op je werkvloer. In je vriendenkring, op social media. Dat je denkt van, man, wat ben ik er moe van. Ja, maar Jezus heeft ook iets anders. Hij heeft het koninkrijk voor jou. Niet wat de Nederlandse samenleving te bieden heeft. Maar wat God te bieden heeft, is wat wij nodig hebben. Om daarin op te staan. Tijdens het gebed wil ik ook de gelegenheid geven als je zegt van, ik ben zo moe en ik verlang naar een aanraking van Jezus, de vredevorst. Dan gooi jouw persoonlijk gebed even te bidden. Heer, hier ben ik. Raak mij aan. Dus samen bidden. En machtige hemelse Vader, u openbaart uzelf als bevrijder. De God die uitleidt. De God met machtige beloften. Die niet te stoppen is. Die zich door niets en niemand laat tegenhouden. Om zijn plan te volbrengen. En het koninkrijk op aarde te vestigen. Zichtbaar en tastbaar. Onder ons en in ons. Maar ook buiten ons, ook buiten uw kerk, ook in de samenleving waarin we staan. Dank u wel dat u aan het werk was in de tijd van Mozes. Dank u wel dat u nooit gestopt bent vanaf dat moment tot nu toe om uw werk te doen in deze wereld. En dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel dat u uw heerlijkheid hebt afgelegd om als een klein en kwetsbaar kind te komen. Om te zeggen, daar waar de mensen zeiden, hey, geen plek, de herberg is vol. Dan zei u, ja maar, die krib is groot genoeg voor mij. U maakt de ruimte voor uzelf. In onze prestatiemaatschappij. Om ons te redden en te bevrijden. Van alles wat ons ervan weerhoudt om voluit te kunnen leven voor uw koninkrijk en voor uw gerechtigheid. En zo willen wij kerk zijn, Heer Jezus. Een oase. Ademruimte. Ontmoetingsplaats. Bloeiplaats. Vanuit het ontvangen van wie u bent. Maar als we hier zo in gebed zijn voor uw troon, Heer Jezus, dan bidden we ook voor onze broers en zussen hier vanmorgen, vanmiddag, die de vermoeidheid kennen. Misschien zo mat zijn of leeg zijn. Opgejaagd voelen door altijd maar weer het beste uit jezelf te moeten halen. Die gewoon ervaren dat de druk van die prestatiemaatschappij hen hapje voor hapje aan het opeten is. En het gevoel hebben, ik blijf berooid achter. Ik kan gewoon niet meer. Dan willen wij u ontvangen. Vanmiddag, Heer Jezus. In die vermoeidheid. Dan bidden wij, laat uw koninkrijk komen. In de gevolgen van onze prestatiemaatschappij. Dan willen we perfectionisme loslaten om u te kunnen ontvangen. Dan willen we u uitnodigen om ons aan te raken. Als jij hier zit en zegt, en ik heb een specifieke aanraking nodig, dit is mijn gebed, ik ben moe Jezus en raak mij aan. Gewoon even je hand op te steken, het is jouw gebed dat je zegt, Heer, hier ben ik. Steek je hand maar op, jouw gebed. Er zit kracht in om te zeggen, het gaat over mij. Wat ziet jullie handen? Als gemeente willen we voor jullie bidden. Heer Jezus, u ziet deze handen, kent deze harten, kent hun levens. En in de machtige naam van de Heer Jezus mag ik je zegenen met de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Ontvang Hem die gekomen is als klein en kwetsbaar kind. De vredevorst. Dwaasheid voor de wereld, maar wijsheid van God. Heer Jezus, raak aan in vermoeidheid. Geef nieuwe kracht in de botten. Nieuw vuur van binnen. En dan niet om weer keihard mee te rennen en te produceren en te presteren. Maar juist om af te remmen en tegendraads verder te koersen. Leg uw shalom op dit moment door uw Heilige Geest. Op de gedachten van al deze mooie broers en zussen. En in hun hart. We hebben u nodig. Wees erin gezegend. En zo is ons gebed hier ook voor elkaar. Dat we ook in de drukte van kerst uw vrede zullen ervaren. En vanuit uw rust tot zegen kunnen zijn. In Jezus' naam. Amen.